Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Het is de één na laatste aflevering van dit seizoen en daarna zit het erop, maar we willen heel graag door. Helaas is het maken van een podcast niet gratis. In de afgelopen 5 jaar hebben we steun gekregen van fondsen en van partners, maar die staan natuurlijk ook steeds meer onder druk door deze rare periode. En daarom richten we ons ook tot jullie. Geniet je van Kunst is Lang? Is het een verrijking van je leven? Help ons dan met een kleine donatie als je dat kan missen. Dat kan eenmalig, maar ook voor een klein bedrag per maand, zolang het seizoen loopt. En daarna stopt dat gewoon automatisch. Ga naar de website van Mr. Motley en daar vind je precies hoe je kan bijdragen. Dank alvast als je dat wil doen. Deze uitzending is een samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december start daar de eerste editie van de tweejaarlijkse manifestatie en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. Daarin geven 25 hedendaagse makers hun visie op de stadscultuur van Amsterdam. En een van die kunstenaars is Tirso Marta. Hij is hier bij me. Hij maakt films, performances en vooral heel veel beeldhouwwerken. Assemblages van zeer verschillende materialen. Voor de tentoonstelling Het Huis Dat Nooit Af Is, nu te zien in Coda en Apeldoorn, liet hij zich bijvoorbeeld inspireren door de esthetiek van bouwwerken op zijn geboortegrond in Curaçao, die om wat voor reden dan ook niet afgemaakt zijn. In het werk The Thin Line Between a Dream and Foolishness zien we een plastic tuinstoel op de achterkant van een pick-up truck, daarop een rotanstoel, schotels aan beide kanten, een antenne en blik tomatensaus. Precies door het midden loopt een bakstenen muur met gebroken glas erop. En in het werk De Redenering van de Resten zijn zwarte ronde speciekuipen met stalen pijpen verbonden aan cementblokken, waardoor ze doen denken aan losjes gevormde bossen bloemen. Naast zijn eigen beeldend werk runt Tirso samen met David Bade op Curaçao het instituut Instituto Buena Vista, een kunstcentrum waar jongeren zich 2 jaar voorbereiden op een artistieke opleiding en waar residentieplekken zijn voor internationale kunstenaars. Welkom Tirso, fijn dat je er bent.
Bedankt, mooie introductie.
Fijn dat je er blij mee bent. Wat mij bij het voorbereiden van dit interview opviel is dat je eigenlijk nooit kunst bent gaan maken vanuit het idee ik wil een gevierd kunstenaar worden. Het was een andere reden waarom je bent begonnen aan kunst. Waarom?
Ja, dat is waar. Ik heb eigenlijk nooit de ambitie gehad om kunstenaar te worden. Weet je, vaak hoor je van kunstenaars dat ze van kleins af aan aan het tekenen waren, aan het bouwen waren enzovoorts. Ik nooit. Ik hield niet eens van tekenen. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder, die tekende heel erg veel, op muren en overal, dat ik meekreeg om dat van tekenen. Want ja, als een kleine jongen, het is toch mooi dat je dat kan doen, maar ik heb nooit iets meegehad. Mm. Maar op iets wat ik wel van huis uit heb meegekregen, is de sociale betrokkenheid van mijn ouders. Dat wij thuis altijd heel erg sociaal bewust zijn opgevoed. Om het geëngageerd zijn met je gemeenschap, weet je, het steunen, helpen van anderen. Dat is een paar van onderdelen van onze opvoeding thuis geweest. En ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld wij hadden kinderen van internaten die kwamen bij ons logeren. Mijn vader was leider van Jonge Wacht. Dat is een soort van padvinderij voor jongens, waar ze jongens voorbereiden voor het leven.
Okay.
Enzovoorts. Dus er is altijd een heel grote bewustzijn bij mij geweest van het sociale, het werken met mensen, het zorgen dat het goed komt voor de gemeenschap. En daarbinnen ben ik op zoek gegaan naar een soort van tool die ik zou kunnen gebruiken om een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. En zo is kunst in beeld gekomen in mijn leven.
En hoe doe je dat dan met kunst? Wanneer dacht je voor het eerst, ja, de kunst is daar een medium voor?
Ik kan me nog herinneren dat het heel, onverwachts is gebeurd. Laat ik het zo even beschrijven. Mm-hmm. Want ik was op zoek naar, wat zou ik moeten studeren? Wil ik iets willen bijdragen aan de gemeenschap? En ik dacht altijd van, ja, maar ik moet geen sociaal werker worden. En zo was ik op zoek, ik las heel veel, keek hier, keek daar. En één ding wat een soort van gewoonte was voor mij, is dat ik elke dag naar een platenwinkel ging om naar muziek te luisteren. Want ja, ik had niet heel veel geld om allerlei platen te kopen. Dus ik ging daar naartoe en ik luisterde naar muziek. Want muziek is wel iets dat ik altijd mooi vond, te gek vond. Ja, dat is ook iets van thuis, die ik heb meegekregen. Maar Op een dag kom ik daar, zo'n zaterdag, en de dame zegt tegen mij, hey, ik heb iets speciaals voor jou. En wat laat zij mij zien is de dubbel LP van Pink Floyd, The Wall.
Oké.
Dus ik maak ik maak het open, want het is een dubbel LP. En aan de binnenkant zie je de illustraties, die tekeningen van die wandelende hamers en dat allemaal. En toen dacht ik van, oké, dit ziet er heel erg interessant uit. En, ja, en zo ging ik zo'n beetje meer uitzoeken. Ja, het is niet dat je toen het hij kon googlen, was nee. Niet zo. Dus, maar ik ging wel naar de bibliotheek, ik ging uitzoeken in boeken, tijdschriften. En zo kwam ik achter dat er best veel kunstenaars waren die veel meer activistisch bezig waren. En toen dacht ik van, hey, maar misschien is kunst wel een goede die ik zou kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
En in eerste instantie, wat veel meer naar voren kwam, was mode. Want de manier hoe mensen kleding droegen om te protesteren of een soort van statement te maken, weet je, met hippiebewegingen, al die bewegingen in Engeland, punk enzovoorts. Dus dat vond ik heel erg interessant. En daar begon mijn interesse in hoe zou ik mode kunnen gebruiken als een soort van beweging of instrument waarmee ik mensen in de gemeenschap zou kunnen helpen.
Mm-hmm. En inderdaad, bij mode is het nog, dat heeft ook echt een protestkant. Hè? Dat is heel duidelijk daar een middel voor.
Ja.
Als je kunst ook zo inzet, dan hoop je misschien ook op een reactie, op het effect.
Ja.
Wat zou dat effect zijn wat jou betreft?
Kijk, want dat was het wel met mode, dat ik vond een soort van beperking. Beperken in die zin dat je bent bijna altijd afhankelijk van een menselijk lichaam. En toen dacht ik van, ja, als ik iets kan maken dat je veel meer onafhankelijker maakt van het lichaam, dat je gewoon vanuit een soort van constructie of whatever dat zou kunnen doen, dat zou wel veel meer beter zijn. En daar kwam het gedeelte van kunst. Want ik dacht vanaf die moment dat het gaat over barricades creëren die bepaalde dingen kan tegengaan. Die kan zorgen dat bepaalde ontwikkelingen gestopt kunnen worden, waardoor ze niet een soort van negatieve impact kan hebben op de gemeenschap, waardoor mensen zich niet zo makkelijk kunnen ontwikkelen.
Weet je nog wat een eerste kunstwerk was waarmee je dat hebt bereikt? Waarmee je dacht, ja, dit heeft een sociaal effect.
Kijk, toen ik op de middelbare school zat, dit is na die Pink Floyd gebeuren, en ook van het idee van de mode, ging ik ook een beetje anti-establishment, laat ik het zo even noemen, ging ik me kleden. En bijvoorbeeld iets wat ik deed is, ik droeg mijn onderkleding aan de buitenkant.
Okay.
Dus je hebt je hemd, maar je ondert-shirt is erop en je onderbroek is op je spijkerbroek. Dus van die soort dingen ging ik doen. En
waarom specifiek, weet je dat nog?
Omdat ik een soort van alles binnenste buiten wou draaien. Ik wou het innerlijke van de werkelijkheid wou ik laten zien. En iets dat wij altijd, ja, het is best geheim. Ja, nu heb je, want nu is het heel populair dat je hebt lingerie en dat wordt allemaal mooi. Maar vroeger was dat vrij geheim. Je laat dat niet zo makkelijk zien, want ja, het is mijn iets voor mijn geheime
privé,
plekken.
Privé, ja.
Dus daarom liet ik dat zien.
Uh-huh.
En dat heeft toch een soort van impact gehad, maar op zo'n moment denkt men meteen ook dat hij is gek.
Oh ja.
Hij is gek.
Bijkomend effect, hij is gek. Ja.
Dus er komt niet een soort van direct een bewustzijn van, hey, er is een boodschap hierachter.
Hmm.
Maar het komt veel meer erop neer dat vanuit mijn gekte of mijn gebrek aan aandacht, dan ga je dat doen.
De aandacht ging naar jou als persoon in plaats van de actie of
juist
wat je wilde
juist
aantonen.
Juist.
Dus dan dacht je, ik haal mezelf eruit, ik doe het met materiaal, ik ga objecten rangschikken.
Ja. Dus op een bepaald moment dacht ik van, weet je, tenminste later werd ik van bewust dat die performatieve, dus dat ik een performance doe, Dat was altijd heel belangrijk voor mij. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment had ik iets concretere, directere middelen nodig om mijn boodschap over te brengen en directer te communiceren aan de mensen. En daar kwam het bouwen, het maken enzovoorts.
Ja. En dan moet er ook een moment zijn dat je bedenkt, als ik al deze materialen samen assembleer, als ik ze samenvoeg, dan zijn ze meer dan wat ze los zijn. Dan gebeurt er iets.
Ja, want eigenlijk, dat is voor mij het meest bijzondere. Waarom? Omdat, kijk, door die sociale gedeelte kom je bij mensen in huis. En je ziet hoe zij in hun huishouden omgaan met hun context, met de objecten die ze thuis hebben, schaarste waarmee zij moeten dealen elke dag, het overleven enzovoorts enzovoorts. Dus dan zie je dat er steeds een soort van verschuiving is in al deze huishouden om het mogelijk te maken dat zij kunnen overleven. En daarbinnen herkende ik steeds dat, hey, zij, als je bij iemand gaat die heel erg arm is, natuurlijk zie je meteen vanaf buiten van, hey, het is mensen zijn arm. Maar zodra je binnenstapt, dan is er het andere wereld. Je hebt bijvoorbeeld een soort van pronkkast, waar zij hun beste servies laten zien, waar zij de mooiste dingen die ze thuis hebben laten zien. Weet je, de foto's van hun kinderen die in Nederland studeren laten zien. Weet je, om een soort van status te communiceren naar de mensen van, om mensen duidelijk te maken van, ik ben arm, maar ik heb het wel.
Ja, precies.
Begrijp je? Dus op zo'n manier, weet je, begon ik bewust te worden van, hey, maar er gebeurt veel meer hier. Men probeert zo min mogelijk te praten en zoveel mogelijk te laten zien. Dus vandaar dat ik het meekreeg van, het gesprek is niet op het gebied van woorden, maar het gesprek is op het gebied van objecten.
Ja, precies. Ja. Oh ja, en mooie realisatie eigenlijk. En dus ook best wel, dan kun je objecten ook inzetten niet vanwege een soort van symbolische betekenis in de zin van beeldhouwkunst of een kunsthistorische traditie. Mm-hmm. Maar dan kun je ze rechtstreeks eigenlijk uit mensen hun leven kopiëren.
Ja, ja, want weet je, als je iemand bij iemand thuis op bezoek bent en ze geven jou iets te drinken, wat doen ze dan? Ze zorgen dat jij de beste glas krijgt.
Mm-hmm.
Zij drinken misschien vanuit een blik of een bekertje of whatever, maar jij moet uit het beste glas drinken.
Yeah.
Want je kan nooit vertellen aan de anderen van, ja, ik ben bij die en die geweest en ik heb in een blikje water gedronken. Nee, ik heb in een hele mooie, fijne glas gedronken. Dus en op zo'n manier laat je dat zien, weet je. Het is bijvoorbeeld, ik heb iets met tapijten. Ik gebruik heel veel tapijten in mijn werk. Waarom? Omdat de tapijten zijn soort van sokkels geworden voor deze mensen. Dus al hun goede, mooie dingen staan op die tapijten. Die tapijten creëren een soort van afscheiding in de ruimte.
Hmm.
Je hebt een linoleumvloer, of je hebt een houten vloer, of je hebt een cementen vloer, maar daarop, voor de goede dingen wordt er speciaal een tapijt gezet om de mooie dingen erop te zetten.
Ah, ja.
En zo onderscheidt men hun werkelijkheid van het fictieve dat ze willen zijn.
En als je dan, zoals nu, een tentoonstelling in Apeldoorn hebt, hè, dan gaat het ook over die huizen op Curaçao die misschien om 100 verschillende redenen niet afgebouwd zijn.
Ja.
Wil jij ons dan meenemen in de wereld die daar ontstaat? Of zitten er een aantal stappen tussen?
Ja, er zitten heel veel stappen tussen. Want ik probeer de mensen te brengen naar de beleving van die mensen. En het is een waarom doe ik dat? Omdat het een heel natuurlijke beleving is. Het is een beleving dat je hier in Nederland ook hebt. Je hebt het overal in de wereld. Want wij dromen allemaal. Weet je, wij hebben allemaal onze plannen, onze dromen, onze wensen, onze hopen. Maar op een bepaald moment, door omstandigheden, gaat alles kapot. En dan kan je niks meer ermee doen. Het enige is dat op zo'n eiland, omdat alles buiten is, dan word je meteen ermee geconfronteerd. Weet je, als iemand hier in Nederland bijvoorbeeld geen geld heeft om het binnenste van zijn huis of zijn appartement mooi te maken. Dan niemand ziet dat.
Yeah.
Weet je, het is achter gesloten deur. Maar op Curaçao zie je dat meteen, omdat dat is wat ze hebben.
Mm.
Weet je, en die confrontatie, die brengt een soort van werkelijkheid voor de mensen, omdat zij niet direct geconfronteerd worden met het feit van, ja, iemand heeft geen geld of heeft geen vergunning voor gekregen of had een probleem met een familie, daardoor is alles stopgezet. Maar het gaat over dat, het feit dat je hebt gepland, je hebt gedroomd, je hebt een streven en uiteindelijk door andere omstandigheden waar je geen macht over hebt, wordt het gestopt. Ja, we leven in zo'n situatie nu, corona. Niemand had verwacht dat 2020 zo in één keer, in een kwestie van een paar weken, vroep, onze hele leven die draait om. Al die plannen, alles gaat in één keer kapot.
Ja, en dat is een universeel thema, dat maakt iedereen mee.
Ja, dat maakt iedereen mee.
In ieders leven zitten wendingen en beperkingen en blokkades.
Ja, blokkades. En in dit geval, die constructies, die zijn concreet, heel erg concreet, omdat... Ja, ze zijn groot, ze staan en ze vertellen heel erg veel. Omdat ja, je ziet duidelijk dat iemand erin geïnvesteerd heeft. Omdat, ja, om die blokken te kopen, om zo'n fundering te maken, om zo'n terrein aan te schaffen. Weet je? Het zijn allemaal dingen die heel veel geld kosten. En uiteindelijk heb je het niet waar kunnen maken.
Ja.
Dus dat is zo'n beetje de beleving. En daarom vond ik het mooi, want ik hoor vanuit alle hoeken alle reacties op de tentoonstelling. En daarover gaat het, want wij hebben gouden neiging om te generaliseren. En vergeten vaak dat, weet je, we drinken uit zo'n bekertje. En ik heb hetzelfde bekertje als jij, mm-hmm. maar jij beleeft dat bekertje anders dan ik. Begrijp je? Dus we kunnen niet generaliseren en zeggen van, ja, het bekertje is mooi en zowel Tirso als Luc vinden het mooi en het drinkt lekker. Misschien vind ik het vies, weet je, in zo'n kartonnen bekertje. En...
Ik heb je geen glas gegeven.
Ja,
dat gaat meteen al.
Ja, wat voor gastheer is nu die Luc die mij een bekertje geeft, weet je? Dus op zo'n manier werkt dat. En dat vind ik het mooie, want het gaat altijd in mijn werk over de mens, over hoe wij met ons leven omgaan, met elkaar omgaan en hoe wij generaliseren, hoe wij vooroordelen hebben, enzovoorts, enzovoorts. Mm.
Hoe ga je dan dat beeldend te lijf, om het zo maar te zeggen? Ik beschreef net dat ene werk, hè, waarin we de pick-up zien, een deel van de pick-up, een stoel daarin, schotels, antennes aan beide kanten en dan een muur, een betonnen muur dat dwars doorheen. Dat scheidt natuurlijk het buitenen af van het privédeel. Hè?
Ja.
Het gaat over een dunne lijn.
Ja, het gaat... Kijk, in mijn geval, het is een heel lange proces. Het klinkt heel groot, hele lange proces. Maar het is wel een proces waarbij ik... omdat ik vaak met mensen werk. Dus altijd als ik zo'n werk maak of ik heb een thema... Ik doe het altijd met mensen. Waarom? Omdat ik vind het belangrijk om de verschillende invalshoeken... om bewust te zijn van de verschillende invalshoeken. Daar begint het.
Hmm.
Dus als ik... bijvoorbeeld dit, het idee van het huis dat nooit af is begonnen toen ik ziek was. En ik lag in de intensive care in Colombia. En op dat moment hadden zij hier in Nederland de presentatie van... Het filmpje van Hollandse meester van mij, mm-hmm. in de AI hier in Amsterdam.
Documentaire portret inderdaad, ja, over jou, ja, te zien, ja, op YouTube, ja, ook.
Ja. En ik moest hier zijn en ik lig met allerlei apparaten in een intensive care in Colombia. En ik kreeg allerlei filmpjes van allerlei mensen om te zien wat, weet je, zo'n toespraak en filmpje en dat allemaal. En... Toen kwam het naar boven mij van, Jezus man, dit is, ik ben net de verlaten constructies die op die terreinen staan, weet je, met allerlei plannen enzovoorts tot stand komen en uiteindelijk gebeurt er iets en het blijft staan en het staat en iedereen, ja, niet dat ik het gevoel had dat iedereen mij vergeten was, dat niet, maar dat er wel een soort van stop in je leven komt waardoor je niet verder kan.
Ja. Yeah.
Weet je, en niet werken kan zonder vooruitzicht. Want ja, ik lig met een hartprobleem in intensive care. Dus Dus dat begon in mijn hoofd te borrelen. En toen ik terugging naar Curaçao, en het eerste wat ik deed toen ik me beter voelde, is ik probeerde met allerlei mensen te praten en ik vertelde hun mijn ervaring en mijn referentie naar die constructies. En ja, en zo kreeg ik van allerlei mensen allerlei rare verhalen. En aan de hand van die verhalen was het voor mij heel duidelijk van ja, je bouwt aan iets, maar je krijgt het nooit af. En op sommige momenten ben je van invloed op het proces om het af te krijgen, maar op sommige momenten treedt er een soort van machteloosheid in waarbij je niks kan doen. Mm-hmm. Dus op zo'n manier ben ik tot thema gekomen, dus het huis dat nooit af is. En toen begon de individuele verhalen en gesprekken van bouwen, ruzie hebben met een vriendin. Dus je bent samen met je vriendin bezig met het bouwen van een huis, want jullie gaan trouwen en dit en dat. En dan ontstaat er een ruzie en je vriendin laat je in de steek of je laat je vriendin in de steek. Dus blijft zo'n ding staan. En dan ontstaat er een ruzie in de familie, omdat zij vinden dat de familie van de vrouw net zoveel recht heeft op een deel van die constructie. En ze moeten het verkopen. Weet je, er komen allerlei problemen erbij kijken. Mm. En al die lagen van de menselijkheid, die filtreer ik eruit. En vanuit wat ik filtreer, ga ik aan de slag.
En hoe werkt dat dan? Want die verhalen snap ik, tot daar snap ik het. Ja. Maar dan moet het een bouwwerk worden.
Een bouwwerk worden, ja. En dan ga ik gewoon naar de materialen. En wat voor mij heel belangrijk is in het proces, is dat ik ben niet op zoek naar het symbolische waarde van de objecten. Dus in mijn werk heeft niks met symbolisme te maken. Dus het gaat niet dat een blok vertegenwoordigt dit of dat. Hmm. Het gaat puur over compositie. En wat over de compositie? Dat de irrealistische die bestaat in in de verhouding van ons bestaan en onze dromen. Dus je wil iets hebben, maar je weet dat je het niet kan hebben omdat je de middelen niet hebt om dat te doen. Maar je noodzaak om het te bereiken, laat je allerlei rare dingen doen.
Oh ja.
Begrijp je? En vanuit die rare acties ontstaan die rare verhoudingen. En die verhoudingen, dat zijn de compositie van de materialen. Bijvoorbeeld, ik heb werken die gemaakt zijn van betonnen blokken. Maar het is niet helemaal van betonnen blokken. Een deel bestaat uit blikken van rooibiet, van rode bieten. En dus die vervangende blokken. En dus je hebt blokken, een stapeling van blokken, daarna die blikken van rooibieten en daarna daarop weer blokken erop. Want zo denken de mensen, ik heb die rode bieten nodig om te eten. En ik heb dat nodig om te kunnen, bijvoorbeeld met zo'n pick-up bak. Mm-hmm. Ik heb een pick-up nodig om materialen te kopen voor de constructie. Maar je hebt geen geld om een pick-up te kopen. Oké, ik koop een bak en later zie ik wel hoe ik een andere deel van de pick-up koop.
Yeah.
Dus het gaat puur over de acties vanuit noodzaak, urgentie van de mensen om hun dromen mogelijk te maken. En vanuit die verhoudingen, die ideeën, ontstaan die composities van de werken.
En wanneer weet je dan hoe een werk af is? Verbeeld je je dan die situatie in?
Weet je, het is niet bij mij niet over af zijn, maar het gaat over op een moment dat een werk mij leidt naar iets nieuws, dan stop ik.
Wat is zoiets nieuws?
Dat ik een nieuw idee erbij krijgt.
Oh ja.
Dus ik heb van die werken, bijvoorbeeld nu bij Code Museum, dat het zijn werken die ik daarvoor misschien 4-5 verschillende varianten heb gemaakt. En vanuit die 4-5 verschillende varianten zoek denk ik van, hé, maar deze past het beste binnen het idee dat ik heb. Binnen het concept. En dan laat ik het daar. Dan doe ik niks ermee.
Ja.
Maar het gaat bij mij puur altijd over een soort van, ik moet nu stoppen, want ik ben nu iets anders aan het maken. Terwijl ik moet dit laten voor wat het is, voor zijn kracht.
Mm-hmm.
En dan ga ik een andere beginnen vanuit de nieuwe ideeën die ik heb gekregen.
Ja. Wat heb je dan eigenlijk gedaan als je zo'n kunstwerk af hebt? Hè? Heb je dan een soort van monument opgericht voor de tragiek die in ieders leven zit? Of heb je troost gehaald uit een rare daad of uit het alledaagse leven? Heb je er iets moois van gemaakt? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, ik vind dat ik... Tenminste, mijn persoonlijke beleving is dat ik heb... ik ben een stap dichter bij werkelijkheid gekomen. Dat is wel een ding, want ik... Weet je, het is soms heel erg moeilijk, want zoals ik al vertel, ik werk met mensen. En het zijn soms mensen die het heel erg moeilijk hebben. Het zijn mensen die teleurstelling hebben meegemaakt. Het zijn mensen die het goed doen. Het zijn mensen die denken dat ze goed op dreef zijn. Dus je hebt te maken met al deze werkelijkheden die soms moeilijk... Het is moeilijk om in te leven in wat de mensen meemaken. En met de verbeelding, dan kom je dichter bij een soort van irrealistische constructie die eigenlijk... Iets vertel die normaliter niet zo zou zijn. Weet je, ik probeer altijd mijn werk te beschrijven als wat niet met de pen beschreven kan worden, doe ik middels verbeelding met de werken. Want het is hetzelfde met de situatie nu, met corona. Praten over het virus is één ding, maar echt ziek worden en in een ziekenhuis liggen, dat is weer een ander niveau van de ziekte. Mm. En als je dat hebt meegemaakt, dan is jouw beleving, interpretatie, ervaring van het virus totaal anders dan degene die alleen erover leest. Begrijp je?
Terwijl je er hetzelfde woord voor gebruikt.
Juist, terwijl hetzelfde woord
voor gebruikt. Maar de lading is totaal anders.
Ja. De lading is totaal anders. En dat is wat ik probeer met het werk. En op een bepaald moment, ik voel ook een soort van machteloosheid. In die zin van, je wilt mensen helpen. Maar in hoeverre is het realistisch dat je ze echt kan helpen? En daar begint weer een ander proces. En dat is wat ik altijd heb met deze werken voor mij.
Ja, want inderdaad, als je begint vanuit een sociale motivatie... Inderdaad, in hoeverre kan kunst zo'n werkelijkheid veranderen? Het kan misschien als kijker helpen om dichter bij de essentie van die situatie te komen. Maar heb je nooit gedacht, laat die hele kunst maar zitten. Ik ga gewoon mensen helpen. Gewoon
eten geven
of met een baan helpen zoeken.
Ja, maar eigenlijk wat ik wel mooi vind van kunst is dat het gaat over verbeelding. Het gaat over fantasie. Het gaat over het spelen. En daarmee kan je mensen wel op gang brengen. En dat heb ik... dat doe ik nu zo'n 30 jaar al en ik zie dat het helpt wel, weet je. Het gaat uiteindelijk niet over kunst maken en aan mensen te laten zien, maar het gaat ook over de mensen die ernaar komen kijken omdat ze een soort van toevlucht zoeken. Weet je, ik kan je een goed voorbeeld geven. Wij doen de projecten All You Can Art in samenwerking met Kunsthal Rotterdam.
Met het instituut, hè?
IBB van Curaçao.
Ja.
Wat gebeurt er dan is dat je staat op zaal en je werkt met mensen. Er loopt een jongen naar me toe. En toen der tijd was er een tentoonstelling van Mapplethorpe. En,
fotograaf.
Ja, van die fotograaf.
Homoerotische werken.
Ja, heel erotische werken. En die jongen die komt en die begint met mij te praten van... Meneer, wat gebeurt er? Als jongen, het is iemand van bijna 30, denk ik. En die zegt tegen mij, wat gebeurt er hier? En dan vertel ik aan hem van over die sociaal geëngageerde en betrokkenheid, publiek, kunst, creativiteit, speelsheid, verbeelding. En dan zegt hij tegen mij, ik heb zelf niks met kunst en dit en dat. En ik zeg maar, maar je staat in een museum, waarom? Ja, en dan gaat hij draaien en draait hij. Nee, je kan open met mij zijn. Want je kan ook zeggen van, ik haat kunst, maar ik had niks te doen. Dus ik kwam tijd...
het regent.
het regent, dus ik kwam even schuilen. Ja. En toen vertelde hij mij dat, dat hij vrij recent ontdekt had dat hij valt op mannen. En hij praat heel netjes. Ja, ik kreeg het gevoel dat ik op mannen valt en dit en dat. Maar door mijn familie en mijn vrienden, dat wordt niet geaccepteerd enzovoort enzovoort. En toen hoorde hij over de tentoonstelling van Mapplethorpe. En hij dacht van, ja, hij las over die geslachtsorganen van die mannen en dat allemaal. En hij wou ze zien. Begrijp je? Ja. Dus hij gaat kijken en hij wordt helemaal opgewonden en voelt een soort van vrijheid op zo'n moment. Terwijl, ja, hij heeft niks met kunst. Het gaat wel over kunst, maar tegelijkertijd gaat het ook over de realiteit van een mens. Weet je? En dan komt hij daar en dan ziet hij dat en dan voelt hij zich opgelucht en dit kan en dit mag en dit is vrijheid en hier mag ik kijken zonder dat niemand iets tegen mij zegt van, hey, je staat te lang naar penis van een man te staren. Weet je? Dus Je kan een uur lang naar één foto van een penis staren en niemand zegt niks. En daar werd hij heel blij van. Weet je? En dan ontstaat er zo'n gesprek en dan zie je en dan probeer ik uit te leggen van, ja, want kunst is een soort van reflectie van wat er in ons allemaal leeft. En de kunstenaar is degene die het vertaalt middels verbeelding naar een vorm of binnen een bepaalde techniek. Die vertaalt het zodanig dat het mensen aanspreekt. Dat mensen contact ermee kunnen maken. En het gaat niet altijd over kunstliefhebbers, maar het gaat ook over de dagelijkse problemen in onze gemeenschap, in onze families en met onze vrienden en hoe wij ermee omgaan en hoe wij altijd op zoek zijn naar een oplossing om het zo mooi en zo goed mogelijk te laten lopen. Dus dat zijn de voorbeelden van hoe kunst wel iets kan betekenen. En in de afgelopen jaren dat ik daarmee bezig ben, ik zie het steeds dat het helpt, weet je? Het is daarom dat wij het instituut op Curaçao hebben opgezet. Het is niet ontstaan vanuit, we gaan een school opzetten. Nee, het is ontstaan vanuit de sociaal-culturele projecten die ik en David samen deed met de gemeenschap. En dan ontdek je de noodzaak van de mensen. Hoe blij ze worden daarvan. En hoe mogelijkheden naar voren geschoven worden dat zij mee kunnen nemen om iets verder te doen. Maar voor ons was het wel duidelijk dat je begint iets, maar je moet ook voor continuïteit zorgen, waardoor je een soort van begeleiding kan geven aan de mensen om verder te gaan. Want je kan een project doen, heel leuk, sociaal, te gek, werken met mensen. Aan het einde barbecue, drinken, lachen en iedereen gaat naar huis en afgelopen. Mm. Maar wij hebben steeds gezien van nee, je moet voor continuïteit zorgen, want deze mensen hebben het nodig. Want op dat moment voelen zij een soort van steun, een soort van thuishaven waar zij veilig zijn, weet je, met zo'n man ook. En dan blijven ze terugkomen. En dat hebben wij altijd meegemaakt, en ook met die project van All You Can Art, dat er mensen zijn die bijna elke dag terugkomen, omdat het is een moment van vrijheid en het is een moment dat zij echt serieus over kunnen nadenken van oké, wat wil ik, hoe kan dat? Dus de gesprekken, die gaan niet alleen over kunst, maar het gaat over het ontwikkelen van mogelijkheden, structuren om vooruit te komen.
Ja, dus het is geen geld, het is geen voedsel, maar het is vrijheid, het is creativiteit, het is verbeelding.
Ja, het is,
dat zijn ook behoeftes, ja. Levensbehoeftes.
Behoeftes, ja. En het gaat over de psychologische, dus dat mensen die het gevoel krijgen dat ze kunnen, weet je. Want de studenten die wij ook bij het IBB hebben, wij begeleiden ze en zorgen ervoor dat zij een goede basis hebben en dat hun kans van slagen groot wordt. Maar het doel is niet dat zij geweldige kunstenaars moeten worden. Nee, het doel is dat zij het maken in hun leven. En als het kunst wordt, te gek, maar het kan ook iets anders worden. Want we hebben ook studenten die creatieve therapie zijn gaan studeren, die psychologie zijn gaan studeren, omdat het gaat over jezelf een kans geven en de mogelijkheden in handen houden. Want als je geen inzicht hebt in de mogelijkheden, en vooral als je binnen gemeenschappen zit met regels, met kaders, met beperkingen, dan zie je iets heel, je ziet het nu. Geen vuurwerk eind van het jaar. Protest! Want mensen zijn gewoon gewend dat is het einde van het jaar, we gaan ons uitleven, vuurwerken en nu mag dat niet. Dus beperken, kaders.
Yeah.
Dus, en dat is gewoon de werkelijkheid van ons mens zijn.
Dus eigenlijk is het misschien een levenshouding meer die je leert op jullie instituut. Creativiteit, inderdaad touwtjes zelf in handen nemen, hè? Je leven zelf vormgeven.
Ja, jezelf pushen, want dat is ook een belangrijk gegeven dat... Kijk, ik ben ook niet makkelijk zo ver gekomen. Weet je, toen ik kunst wou gaan studeren in begin jaren 80, toen hadden ze een soort van lijst van waarop ze konden kijken van... je wil kunstenaar worden? Even kijken. Kunstenaar. Nee, accountant, dokter, apotheker, schooljuf, sociaal werk. Nee, ik zie geen kunstenaar op de lijst. Dus je krijgt geen studiebeurs.
Oh, wow.
Dus op zo'n manier werkt dat, weet je. En als je denkt van, oh nee, ik heb geen... Geef het op en dan is het afgelopen. Maar het is het doorzetten. Dus ik bleef zeuren, ik bleef doorgaan. En uiteindelijk heb ik een cultureel... beurs gekregen en daarmee ben ik komen studeren en zo gaat het verder. En toen ik klaar was met mijn studie, ging ik terug naar Curaçao. En toen werd ook gezegd van, ja, maar je gaat naar Curaçao, maar op Curaçao kan je brood niet verdienen met kunst. En toen zei ik van, ja, maar dat hoor ik in Berlijn, dat hoor ik in Nederland, dat hoor ik in Frankrijk, dat hoor ik overal, dat je je brood niet kan verdienen met kunst.
Mm.
Maar kunst, ik zie heel veel kunsten als je het toch doen.
Yeah.
Dus ik moet ook mijn manier vinden hoe ik dat ga doen. Dus het gaat altijd over jezelf uitdagen om bepaalde dingen te bereiken. En dat is niet iets alleen voor kunst, want men vergeet het vaak dat als kunstenaar, je hebt vandaag misschien aan een werk gewerkt en het ziet er fantastisch uit en morgenochtend kom je terug en je vindt het 10 keer niks.
Hmm.
En dan ga je weer opnieuw beginnen. Maar die durf, of die lef, want ik vind het veel meer lef om dat te doen, dat is iets dat je moet opbouwen. Je moet die steun ergens vandaan halen.
Ja, en dat vermogen tot lef neem je vervolgens weer mee in de rest van je leven en ook buiten kunstcontext.
Ja.
We gaan even naar het Amsterdam Museum. Wat ga je daar doen? Want je wordt onderdeel van de tentoonstelling.
Ja, daar heb ik een werk gemaakt getiteld To Wish I Was There. Volgens mij, ja. To Wish I Was There. En in principe, het idee was om, zoals ik het gewoonlijk altijd doe, om het werk samen met mensen te maken. Maar ja, toen kwam die hele corona gebeuren en ja, lockdown enzovoorts, dus dat kon niet meer. Maar ik had steeds contact met de mensen van Amsterdam Museum, met curator en de mensen van productie en die andere mensen die erbij kwamen kijken. En op een bepaald moment zei ik tegen hen van, ja, maar ik kan zo'n beeld ook samen met jullie maken. En vooral nu, wat ik mooi vind, is dat ja, je hebt zo'n Zoom-meeting.
Yeah.
En dat is totaal anders dan een normale vergadering in het museum, waar je met iedereen aan tafel zit. En ik gaf hun een voorbeeld dat ik een curator kende van een museum. En ik heb haar misschien 1 of 2 keer meegemaakt. En ze is een hele nette dame, mooi gekleed altijd. En ik had een tijdje geleden een Zoom-meeting met haar en... Ze zat gewoon thuis, dus ze zat in een t-shirt volgens mij en die haren die zaten niet zo mooi. En we zaten te praten en ze zat gewoon aan haar eettafel, dus je ziet die keuken in de achtergrond. En daarna komt haar dochter en zegt, mama, ben je nog niet klaar, want ik moet eten. Begrijp je?
Dus, het echte leven.
Het echte leven, dus de dynamiek verandert totaal.
Ja.
En dat is ook zo'n soortgelijke ervaring had ik ook met hun. Dus dat je ervaart hun in een andere situatie. En toen zei ik van, ja, maar waarom mag ik dit niet vanuit jullie ervaring met die hele corona gebeuren en zo? En dat ze vonden dat te gek. En toen was de opdracht om een verhaal te schrijven van hoe ze dat ervaren. Weet je, het thuiswerken, niet meer in direct contact te zijn met je collega's. Niet direct een vergadering te hebben met mensen waarmee je moet bespreken. Geen directe gevoel met mensen te hebben. Want ja, Zoom en die teamdingen, het is gewoon digitaal. Dus Weet je, als je, we zitten nu en je voelt de vibe van iemand. Weet je, je voelt dat iemand te gek is of dat hij zit sloom daar of zoiets. Maar bij Zoom kan je, heb je dat niet. En nu sterker nog, er zijn mensen die een achtergrond zetten. Hè? Mm-hmm. Je kan een achtergrond...
Ja, op de Himalaya zitten zoomen. Ja, zeker. Ja.
Dus dat ging goed. En dus hebben ze een verhaal geschreven. En aan de hand van hun verhaal heb ik een werk gemaakt. En het werk is een soort van sculptuur, maar niet een soort van gewone sculptuur waarbij je zou denken van ja, het is een dicht goede ding waar je eromheen gaat lopen. Nee, het is een werk met heel veel doorkijk. Het staat op een tapijt en het is een soort van tafel. En op die tafel is er weer een tapijt en op die tapijt is er een constructie met schragen. En daarbinnen maak ik een hele compositie met peurschuim en houten beelden en hobbelpaard enzovoorts. Dus dat is wat ik zo'n beetje heb gemaakt. En het werd gemaakt om speciaal in het raam te komen. Dus het is gewoon in het raam met dat je zonlicht naar binnen krijgt en die transparantie van het beeld. En ook het verlangen naar het buiten. Hè?
Ja.
Dus daar is zo'n beetje het idee op gebaseerd.
En het binnenste weer, eigenlijk weer binnenste buiten gekeerd. Hè?
Ja,
dus
ja.
Eigenlijk hoe je begon drie kwartier geleden, je onderbroek aan de buitenkant.
Ja, ja.
Laat maar zien die binnenkant. Hè?
Juist, want dit, het beeld staat hoog, dat je ook van onderin kan kijken. Weet je? Het is een beetje upskirt gebeuren, dus dat je kan kijken. En dan zie je... alles. Je ziet hoe dingen verbonden zijn met tie wraps. Je ziet de beweging van... Want het is in een soort van cirkelvorm. En zo'n hobbelpaard, die zie je altijd van boven. Mm-hmm. Als je aan het hobbelen bent, maar nu is het ondersteboven. Een beetje schuin hangt. Dus het gaat echt over een soort van... Ja, je gaat op zoek naar een concentratiepunt. Binnen het geheel.
Ja, alles staat op losse schroeven.
Ja.
Is dat ook wat jou betreft een voordeel van deze coronacrisis? Dat dingen misschien meer zichtbaar worden, structuren zichtbaar worden?
Inderdaad, ja.
Even wakker geschud uit onze geoliede machine.
Ja, vele werkelijkheden komen nu naar boven drijven. Hè? En op allerlei gebieden, politiek, gemeenschap, religie... persoonlijke mentaliteit. Je ziet dat het nu echt een... dat allerlei... Weet je, in principe toen het begon met het virus... was iedereen vrij sociaal. Er was een soort van begrip.
Mm-hmm.
Maar nu is er een soort van situatie... waarbij mensen in een soort van paniek zijn geraakt... waardoor er die sociale, dat allemaal is... Ja, het is helemaal weer verschoven. Dat mensen dat niet meer aankunnen. En dat laat zien dat wij vanuit onze eigen persoonlijke noodzaak soms geen rekening houden met andere dingen. En normaliter kunnen we dat allemaal mooi verwerken met mooie woorden en
juist,
mooie teksten.
Maskeren.
Maar, ja, maskeren. En nu... Nu kan je dat niet, omdat het is gewoon, het is wat het is.
Ja,
dus
er ligt een hoop bloot eigenlijk nu. We kunnen een beetje zien hoe we zijn, misschien wel echt.
Ja,
of als het erop aankomt misschien.
Ja, ja, ja. Ja. Want iedereen had het over het nieuwe normaal.
Hmm.
En iedereen was heel erg enthousiast over het nieuwe normaal.
Ja.
Maar nee hoor, het nieuwe normaal is...
Is niet meer zo leuk na drie kwart jaar.
Nee. We willen gewoon terug naar de oude.
Ja.
Breng me maar naar mijn stenen tijdperk en ik ben blij ermee.
Het is zo, je begon eigenlijk de uitzending te zeggen dat je niet een gevierd kunstenaar wilde worden. Je hebt onlangs de Wilhelmina-ring gekregen voor je hele oeuvre beeldhouwprijs. Je bent er toch een beetje geworden, eigenlijk. Hoe kijk je daarnaar?
Kijk, ik vind het heel erg mooi, weet je, want die erkenning en die waardering is mooi. Maar aan de andere kant, niet echt een maar aan de andere kant, de erkenning en die waardering die maakt ook andere deuren open. En vaak is het voor mij heel erg belangrijk om die deuren open te maken, zodanig dat wij verder kunnen met onze sociale doelen die we hebben. Mm. Want middels dit allemaal worden heel veel dingen makkelijker, weet je. Je komt makkelijker in contact met mensen. Mensen die voorheen misschien, niemand wil hun e-mailadres geven. Die mensen die mailen jou nu zelf, weet je. Oh, ja. En dan die communicatie. En dan kan je van alles en nog wat teweeg brengen. Ik zie het ook bijvoorbeeld met het instituut, met het IBB, dat als gevolg van onze carrières, van mij en David, dat het heel veel makkelijker maakt. Weet je? Dat wij veel meer kunnen betekenen voor de jongeren. Dat wij veel meer aan hun kunnen bieden. Weet je? Dat ze veel meer kansen hebben. Dat ze toch iets verder kunnen. Bijvoorbeeld, wij doen projecten. Wij hebben met studenten, konden wij reizen. Weet je? Want dat vraag je gewoon soms van... ik kom bij jullie tentoonstellen. Zouden jullie het... niet leuk vinden dat er een ticket betaald kan worden voor een student, dat ik kan meenemen als leerproces. En tot nu toe vaak kan dat, weet je. Ik en David ook, wij hebben het vaak gedaan dat wij met een student kunnen reizen en hun wereld breder maken voor hun, weet je. Dat ze een bredere zicht krijgen. Want je zit op een eiland, het is klein, de mogelijkheden zijn beperkt, er is geen geld, er is dit niet, er is dat niet. Maar... En daardoor is er een soort van beperking tot stand gekomen voor heel veel van deze jongeren, waardoor zij eigenlijk geen vooruitzicht hebben, geen hoop hebben. En middels deze erkenningen, de tentoonstellingen, de mogelijkheden, kan je iets meer voor hun betekenen, waardoor zij toch iets meer gaan zien en daardoor gemotiveerd raken om ver te gaan. En dat is ook hetzelfde met de projecten die we doen. Want dat was ook met All You Can Art. We hebben het 1 jaar gedaan. En het ging zo goed dat wij dachten van... Oké, laten wij nog 2 jaar erbij. En toen... we zijn nu op 5. En het is nog steeds aan het groeien. En je ziet dat er heel veel interesse is vanuit gemeenten, vanuit organisaties die samen met ons werken. Je ziet echt dat er iets tot stand komt waardoor... Weet je, we zitten bij zo'n verzorgingstehuis en je ziet hoe blij de mensen worden als wij daar zijn, als we met hun werken. En hoe vaak ze er naar uitkijken als wij komen, want wij nemen ze mee naar kunsthal, ze kunnen naar de tentoonstelling kijken. Er is bijvoorbeeld zo'n meneer, die is een schilder, bij zijn 100ste verjaardag hebben we een tentoonstelling van hem gemaakt in de kunsthal. En de familie werd helemaal blij ervan, want onze vader staat in de kunsthal, weet je? En dat lijken soms op kleine dingen, maar het zijn de dingen die wel een verandering brengen, die heel erg veel betekenis en waarde hebben voor deze mensen. En dat is de schoonheid van de erkenning en de waardering die je krijgt.
Ja, precies. Dat daardoor andere deuren opengaan voor de dingen die er misschien nog meer toe doen.
Ja, ja.
Dankjewel. Dus, we gaan naar het Amsterdam Museum. Wanneer wordt die geopend, de tentoonstelling?
Vrijdag aanstaande, 11 december. Volgens mij, ze hebben het verdeeld over 2 dagen, 11 en 12, in verband met de maatregelen van corona. En daar kunnen mensen zich melden en dan kunnen zij er naartoe. En het is open tot en met maart 2021. Dus,
gewoon aan de balie zeggen dat je dat op Boppaard wil zien. Dan wijzen ze je de weg.
Ja, en mensen denken niet dat, ik heb tijd. Want ik heb het nu met mijn tentoonstelling ook meegemaakt. Mensen dachten van, ik heb tijd, het komt. Maar uiteindelijk, het gaat heel snel en dan gaat tijd voorbij en dan heb je het niet gezien. En ik denk wel dat het is echt de moeite waard om deze tentoonstelling met 25 kunstenaars te zien. En je ziet allerlei, de verschillende... technieken, werken, leeftijdsgroepen, weet je, van kunstenaars. Dus en dat vind ik te gek.
Staat genoteerd. Dankjewel, Tisse.
Graag gedaan.
We gaan door met de laatste bijdrage vanuit Bureau Broedplaatsen. Die waren dit seizoen partner van Kunst is Lang. Aan de telefoon hangt Martijn Braamhaar, programmamanager van Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. Martijn, het is natuurlijk voor jullie ook een krankzinnig jaar geweest. Hoe heeft COVID-19 jullie missie geraakt en jullie werk beïnvloed?
Het was inderdaad een krankzinnig jaar. We hebben extra tijd moeten steken in het behoud van broedplaatsen. We hebben een noodregeling opgetuigd. om te zorgen dat de broedplaatsen die het zwaar hebben een beetje steun kunnen krijgen. Mm-hmm. En de tijd die je daarin steekt, die steek je niet in de ontwikkeling van nieuwe plekken. Dus dat betekent dat we veel energie hebben gestoken in andere dingen dan dat we hadden voorzien dit jaar. En dat we ook een aantal broedplaatsen hebben moeten uitstellen. En dat we dus volgend jaar pas gaan doen wat we eigenlijk normaal gesproken dit jaar zouden gaan doen.
En heb je wel goede hoop op dat dat alsnog zou gaan gebeuren? Of ja, het is koffiedik kijken.
Ja, het is sowieso een beetje koffiedik kijken. Maar met de meeste broedplaatsen gaat het toch redelijk goed. De verhuur van plekken loopt wel redelijk door. Alleen de plekken waar geprogrammeerd wordt en waar incidentele verhuur is, ja, daar vallen de grote klappen, want daar kan gewoon opeens niks meer. Ja. En frappant genoeg behouden veel mensen toch hun ruimte aan. Alhoewel, ik wel ook wel zie, er is echt wel individueel leed. Er zijn gewoon best wel kunstenaars die gewoon hun ruimte niet meer kunnen betalen en moeten opzeggen. Dus het verloop is wat groter. En ik heb het idee dat mensen die eerder misschien wat duurder hadden, dat die toch ook op zoek gaan naar een iets meer betaalbare plek.
Mm-hmm. En wat kun je vanuit Bureau Broedplaatsen doen voor die broedplaatsen? Want inderdaad, er is een noodregeling, maar ja, de gelden zijn natuurlijk ook niet... Rijken ook niet tot in de hemel, om het zo maar te zeggen. Wat kun je doen?
Nee, nou kijk, we hebben inderdaad die noodregeling opgetuigd. Ik heb wat het goede is in zo'n crisis, is dat je ziet dat partijen naar elkaar toe komen. Dus de broedplaatsen hebben zich verenigd met een reguliere overleg en elkaar ook heel erg geholpen in deze periode. Nou, wij konden dat een klein beetje ondersteunen vanuit de broedplaatsen door daar wat middelen voor beschikbaar te stellen. Maar je ziet dat ze op heel veel punten de handschoen zelf ontzettend goed hebben opgepakt. En wat wij dan vooral kunnen doen is zorgen dat alle juiste informatie er is. Dat als je vragen stelt aan de politiek als broedplaats, dat je de juiste vragen stelt. En dat je weet wat er speelt en wat eraan zit te komen. Dus naast die noodregeling is vooral goed informeren en goed luisteren toch het beste wat je kan doen.
Mm-hmm. En wat zijn de gevolgen voor de nabije toekomst? Je zei het zo net al, we gaan toch de plannen die we voor dit jaar hadden eigenlijk volgend jaar uitrollen.
Ja.
Zitten er nog ingrijpendere gevolgen aan dan dit of is het echt alleen uitstel?
Nou, het is best moeilijk te zeggen, want het valt samen met twee dingen. We hebben de coronacrisis in dit jaar en we hebben de beoogde bezuiniging op broedplaatsen van volgend jaar. Dat betekent dat er 1 miljoen euro minder ter beschikking zal zijn. Dat moet nog over besloten worden bij de gemeenteraad binnenkort.
Mm-hmm.
Maar dat betekent dus dat betekent vooral dat we vorig jaar minder kunnen doen. Dus het idee dat je dingen uitstelt van dit jaar, als je die volgend jaar moet doen met minder geld, dan blijft er niet veel geld over om volgend jaar bijvoorbeeld nog zomaar weer aan het nieuws te beginnen.
Yeah.
Dus die twee dingen samen maken het wel lastig voor broedplaatsen in 2021.
Ja, en is dat vooral een politieke wind of waar komen die bezuinigingen vandaan?
Nee, nou ja, kijk, het is met pijn in het hart, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Er ligt gewoon een enorme bezuinigingsopgave bij de gemeente Amsterdam. En kijk, ik ben geen politicus, dus het is niet mijn afweging. Het is uiteindelijk een afweging van de raad.
Uh-huh.
Maar er moet gewoon flink bezuinigd worden en Bureau Broedplaatsen is vooral nog een van de onderdelen waarop dat gebeurt. Het hoe en waarom, dat is uiteindelijk niet aan mij.
Ja, je hoort gewoon, dit moet er gesneden worden en dat moet je implementeren.
Ja, en dan moeten we gaan oplossen en dan gaan we gewoon met de nieuwe mogelijkheden gaan we dat vooruit en proberen de bestaande broedplaatsen zo goed mogelijk te helpen. En nog weer gewoon te kijken of we weer nieuwe plekken kunnen maken, want sommige plekken verdwijnen natuurlijk ook gewoon.
Ja. Zitten er ook nog positieve kanten aan deze hele pandemie als het gaat om de broedplaatsen?
Ja, ik denk dat de broedplaatsen die ze verenigd hebben en de manier waarop ze dat doen en elkaar hebben gevonden, is voor mij echt, daar kijk ik met heel veel bewondering naar. En om toch ook weer te zien dat de zelfredzaamheid en de flexibiliteit van partijen enorm hoog is. Ik heb een paar hele mooie initiatieven gezien van broedplaatsen waar huurders elkaar ook helpen om te kunnen blijven huren. Hè. Dus die hebben een soort van broodfondsen waarbij ze elkaar helpen. Er is gewoon veel goede spirit. En het gaat heus niet allemaal goed. Sterker nog, er gaan ook dingen gewoon echt mis.
Mm-hmm.
En het is ook absoluut pijnlijk op sommige plekken. Maar er komen in die zin ook absoluut goede dingen uit. En vooral de slagkracht en de zelfredzaamheid vind ik indrukwekkend.
Nou, dankjewel. Goed om te horen ook inderdaad dat het niet alleen maar kommer en kwel is. En fijn dat we een heel jaar hebben kunnen samenwerken en ook licht ja. kunnen schijnen op die mooie, bijzondere plekken die jullie creëren in Amsterdam.
Ja, het was heel erg leuk om alle plaatsen voorbij te horen komen.
Heel goed, heel goed. Sterkte voor komend jaar dan.
Ja, dankjewel. En jullie ook.
En hopelijk wordt er heel snel weer van alles geprogrammeerd en kunnen we met z'n allen weer die boetplaatsen ook bezoeken.
Ja, dat zou hartstikke mooi zijn.
Dankjewel, Martijn.
Graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer met de laatste aflevering van dit seizoen. En Yassir Linger is dan mijn gast. Vind je het leuk als we er volgend jaar ook weer zijn met een nieuw seizoen? Doneer dan wat je kan missen via de website van Mr. Motley. Want we willen heel graag door en we hebben echt nog wel wat geld nodig. Graag tot volgende week.